Gemeente, als wij het hebben over de zaligsprekingen, dan zal een gemiddelde kerkganger al gauw denken aan de bergrede. De Heere Jezus heeft aan het begin van de bergrede, in Matthäus 5 kunt u dat lezen, de beroemde zaligsprekingen uitgesproken. Daarin sprak hij over de burgers van het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren en zalig zijn de zachtmoedigen en zalig de armen van geest. U kent het rijtje wel. Vanmorgen wist u dat het boek de Openbaring ook zijn zaligsprekingen heeft. En vanmorgen in de komende tijd wil ik met u gaan nadenken over de 7 zaligsprekingen in het boek de Openbaring. Als ik goed geteld heb, zijn er 7. Juist in dat laatste Bijbelboek, waarin de grote eindstrijd ons wordt voorzegd, waarin het gaat over de eindtijd, met die verschrikkelijke oordelen die over de wereld zullen gaan en die verschrikkelijke weeën vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus, in dit indrukwekkende boek staan dan toch maar 7 gelukkigprijzingen. De gemeente, de gelovigen, die worden bemoedigd met een 7 zaligsprekingen. Het lijkt me goed om daar de komende tijd met elkaar over te gaan nadenken. Zeker omdat het jaarthema van de huiskringen is de christelijke hoop. En het is goed dat wij ook op de kansel zo in de komende tijd daar ook over nadenken. Wat nou de christelijke hoop is. Dus in aansluiting met wat op de huiskringen wordt behandeld. Vanmorgen dus de eerste zaligspreking in het boek de Openbaring. Openbaring 1 vers 3. 3 gedachten. Wie ze zijn die zalig gesproken wordt. Er staat zalig is hij die leest. En zijn zij die horen de woorden van dit boek. Wat zij lezen. Er staat zij lezen en horen de woorden van de profetie. En die bewaren wat daarin geschreven is. Maar wat staat er nou in geschreven in die woorden van de profetie? Wat bewaren ze dan? Wat zij lezen en ten derde waarom zij het lezen. Er staat want de tijd is nabij. De eerste zaligspreking in het laatste Bijbelboek. 3 gedachten. Wie zij zijn. Ten tweede wat zij lezen. En ten derde waarom zij het lezen. Nou, gemeente, Openbaring 1, vers 3. De eerste zaligspreking staat al direct helemaal aan het begin van dit laatste Bijbelboek. In de openingswoorden, nota bene. De inleiding, het opschrift, vers 1 en vers 2, het begin van dit boek. En dan komt het al meteen in vers 3. Zalig, gelukkig is hij die leest. Je zou ook kunnen vertalen hij die voorleest. Het was de gewoonte in de eerste eeuw zo, in de tijd erin de Bijbel geschreven is, dat die brief van Johannes en de brieven van Paulus, dat die in de gemeente werden ontrold en hardop in het openbaar in de gemeente werden voorgelezen. En dan staat er nog bij, en zijn zij die horen de woorden van deze profetie. Er waren dus ook luisteraars, kerkgangers. Kwamen daar samen in een huisgemeente en die luisterden naar de woorden die hardop werden voorgelezen. En ze bewaarden die woorden in hun hart en zijn zij die woorden bewaren, staat er. En dus je had een voorlezer en je had luisteraars. Zalig die leest en die luistert, dat staat er. Nou gemeente, dat is de eerste praktische les. Het is altijd goed om de Bijbel te lezen voor jezelf. Om die Bijbel te horen voorlezen in de kerk, zoals we dat ook vanmorgen gedaan hebben, een stukje uit de Bijbel. Om die Bijbel te horen voorlezen aan tafel, elke dag, aan het eind van de maaltijd. En om ook die Bijbel te lezen, jongens, meiden, gewoon voor jezelf. Aan het einde van de dag, of aan het begin van de dag, wat het nou je beste uitkomt, maar gewoon voor jezelf op je slaapkamer een stukje te lezen vlak voordat je gaat slapen. Lees met een dagboekje erbij uit het woord van God. Zalig is hij die leest. Weet je waarom? Het geloof is uit het gehoor. Als je het leest zoals je het hoort lezen, dan kan het via de oorpoort komen in je hart. De schriften, die Bijbel, die maak je wijs tot zaligheid, tot behoud. Hoe dan? Door het geloof in Jezus Christus. Het is goed om te lezen. Ik hoop dat jullie dat ook elke dag doen voor jezelf. Het is ook goed om te horen en om te luisteren. Om te luisteren. He, om het niet alleen ter oren en ter kennisgeving, maar ter harte te nemen. Wie een oor heeft vanmorgen, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen ik een praatje heb, maar dat de Heilige Geest door de lippen van zijn knecht vanmorgen en vanavond een boodschap heeft voor u en voor mij inclusief. Om aandachtig te luisteren, zalig is hij die luistert naar de woorden van het boek. Weet je, de beste houding niet naar mensen worden, maar naar Gods woord. De beste houding is de houding van de Samuel, die jonge Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Spreek, Heere, vandaag. Spreek, want uw knecht hoort. Die luisterhouding. En dan staat er nog bij in vers 3 die die woorden ook bewaren. Bewaren in het hart als een kostbare schat. Die Bijbelwoorden niet bewaren ergens in een boekenkast, maar bewaren als een kostbare, niet weggooien, maar opeten, bewaren in je binnenste. Als een kostbare schat. En dat overleggen. En dat bemediteren. Weet je, de beste houding om het te bewaren is de houding van Maria, de moeder van Jezus. En al die woorden die ze hoorden, bewaarden ze overleggend in haar hart. Ze dacht erover na, ze keerden het in het binnenste in haar gedachten, keerden ze het om en om. Zodat het je hart gaat doordringen en je leven gaat doortrekken. Nou, dat is hier bedoeld. Zalig is hij die leest en zijn zij die luisteren en bewaren. Nou ga ik de microscoop een beetje scherper zetten. Wat moet ik nou precies lezen? Wat moet ik nou precies bewaren? Nou, er staat: zalig is hij die leest de woorden van deze profetie. Het gaat dus niet alleen over de Bijbel om die te lezen in het algemeen. Maar het gaat dus in het bijzonder over de woorden van deze profetie. En dan wordt bedoeld de profetie in het boek de Openbaring. Om ons te bewegen, om aandachtig en ernstig te letten op wat er in dit laatste Bijbelboek staat. Daarom wordt er een speciale zaligspreking aan verbonden. Dat is uniek. Er is geen enkel ander Bijbelboek bij mijn weten dat wordt ingeluid met die woorden: zalig is hij die leest. Een speciale zaligspreking is verbonden aan het lezen, bestuderen, opmerken, naspeuren, onderzoeken van dit laatste Bijbelboek. Dat moet dus niet verwaarloosd worden. Daar begint het mee. Johannes, de Heilige Geest, de Heere zegt zelf hier: verwaarloos dit boek niet alsof het te moeilijk is. God wil dat zijn kinderen ijver zullen aanwenden om door onderzoek en naspeuring te verstaan wat in het boek de Openbaring staat. Waarin zoveel ligt opgesloten, zegt Brakel, tot ons heil, tot ons nut, tot onze vertroosting en tot onze heiligmaking. De woorden van deze profetie. Ja, het boek de Openbaring is het enige profetische boek in het Nieuwe Testament dat ons heel veel vertelt waarover. Over de toekomst. En dat is heel wezenlijk voor het christen zijn, weet u dat? Waarom ben je tot God bekeerd? Om twee redenen. Ten eerste om de levende en de waarachtige God hier op aarde te dienen. En ten tweede om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus de verwachting, gemeente, is wezenlijk voor het christen zijn. Verzoening, dat is het begin. Verwachting, dat is nadat het begin in je leven gekomen is. Dan ga je de Heere verwachten. Nou, dit boek zegt alles over die levende verwachting. Het gaat niet zozeer over de heilleer of over de praktijk van de christen zijn, maar over de verwachting. Gods gedachten over de eindtijd, daar gaat het over in het boek de Openbaring. Er staat in vers 1, om zijn knechten te tonen wat spoedig haast geschieden moet. En er staat in vers 3, want de tijd is nabij. Dat is een klemmend motief, de tijd is nabij. En daarom is het des te noodzakelijker om acht te geven op dat profetische woord, dat als een licht schijnt in deze donkere wereld, waarin het al donkerder wordt en chaotischer en onzekerder en angstiger. En gevaarlijker. En dan is dat profetische woord. Hè, als een licht in die donkere nacht van de wereld. Nou, hoe gaat dat nou, gemeente? U hebt ongetwijfeld wel eens, en meerdere malen denk ik, als u van begin tot aan het einde de Bijbel leest aan tafel, na de maaltijd. Dan hebt u meerdere malen in uw leven het boek de Openbaring helemaal doorgelezen. En ik weet niet hoe het u vergaat. Maar mij vergaat het altijd als ik dat boek de Openbaring lees, zo langzaam en stukje voor stukje, dan gaat er altijd iets, ja, plechtigs van uit. Ernstigs, indrukwekkends. Hebben jullie dat niet? He, als je leest over die twee beesten, het beest uit de aarde en het beest uit de afgrond. Als je leest over die grote rode draak. Als je leest over, fascinerend, over die geopende deur in de hemel. Die hemeldeur gaat open. En Johannes die krijgt te horen, kom verder, die mag erin. En wat ziet hij dan achter die hemeldeur? En dat wordt beschreven in dit boek. En als ik lees, klemmend, over de grote hoer, de valse kerk. Als ik lees, oh wat plechtig, over de grote witte troon waar groten en kleine, doden en levenden zullen worden geoordeeld. Als ik lees over de zegels en de bazuinen en de schalen die vol zijn met de toorn van God die over de aarde zullen worden uitgegoten. Omdat de maat vol is. De maat is vol en dan gaat God deze wereld oordelen. En dan denk je bij jezelf, ja heren, wanneer is de maat nou vol? Echt vol. Wanneer komt dat? Maar ik lees ook over de bruiloft van het lam. Wat aantrekkelijk. Ik lees trouwens ook van de toorn van het lam in het boek. Wat angstaanjagend. Oorlogen en honger, pest. Maar ook van een heerlijk vrederijk. Er gaat iets vanuit van dit boek. Het gaat in het laatste Bijbelboek over de laatste dagen. Over de toekomst. Hoe zal het aflopen? Waarop gaat het uitlopen met de gemeente, de kerk? Met deze wereld, met Israël, met Israël. Wat is de afloop van, wat is het lot van de Satan, Lucifer, de duivel? Hoe gaat het met de christenheid en de volken in deze wereld? Maar ook, wat is mijn persoonlijke toekomst? Zal ik straks eenmaal eeuwig mogen zingen over het lam dat mij voor God gekocht heeft met zijn dierbaar bloed? Mag ik binnengaan in die nieuwe reine stad? Of zal ik straks eeuwig moeten wenen, moeten zeggen, moeten klagen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons? Want de grote dag van de toorn van God is gekomen en zal ik eeuwig buiten staan? Want geen onreine zal ooit die stad binnengaan. Wat zal mijn persoonlijke toekomst zijn? Nou, staat er allemaal in. Nou, gemeente, wat is nou het onderwerp van dit boek? Het grote, heerlijke, stralende onderwerp van dit boek lezen we in vers 7. Ziet, hij komt. Hij komt. Het gaat er eigenlijk niet zozeer over van wat de toekomst brengen mogen. Maar wie de toekomst brengen zal. En dat is een persoon. Dat is hij. Zie, hij komt. En die hij, dat is de Zoon van God, dat is de Heer Jezus Christus, verworpen op aarde. Maar dan in verheerlijkte toestand zal hij terugkomen. Hij komt. Niet wat staat deze wereld allemaal te wachten, maar verwacht u hem. Niet wat er allemaal staat te wachten, maar wie verwacht ik nou eigenlijk? Het gaat er eigenlijk niet zozeer op wat er allemaal op ons zal afkomen, maar wie er op ons toekomt. Het is zijn toekomst. Nou, dat onderwerp, dat moet u, dat is de rode lijn, dat is de gouden draad. Ziet hij komt op de wolken en aller oog zal hem zien. Wat nu nog verborgen is, zal dan worden ontraadseld, onthuld. U weet, openbaring, dat betekent niet bedekking, maar openbaring betekent onthulling, bekendmaking, openbaarmaking. Als een standbeeld waar een laken overheen ligt. En dan wordt het standbeeld onthuld. Openbaar gemaakt. En dan wordt dat laken weggetrokken. Nou, dat gebeurt in het boek de Openbaring. Er wordt een tipje van het laken, een tipje van de sluier, die wordt weggetrokken. Er wordt iets onthuld, bekendgemaakt. Zie, hij komt. De hemel zal opengaan. Het wolkendek zal als een laken worden weggetrokken. En dan zal ik hem zien. Hij komt als de bruidegom voor zijn gemeente. Als de koning voor zijn Israël. En als de rechter van de wereld. Hij. En gemeente, dat is iets wat onze harten sneller moet doen slaan als we hem kennen en liefhebben. Want weet je wie dat is die er komt? Hij. Hij wiens bloed mij heeft gereinigd. Hij wiens geest mij heeft geleid door dit leven heen. Hij wiens gebeden mij hebben bewaard voor alle verzoekingen. Hij wiens woord mij heeft gestuurd. Dus het is aan de ene kant waar, zie, het komt, uw koninkrijk komen, dat is waar. Maar vooral zou ik willen zeggen, zie, niet het komt, ook dat, maar hij komt, een persoon. Hoe werkt dat in de praktijk? Ogen open, waken, niet in slaap vallen. We hebben het op de kerk gezet, Maranatha-kerk. Niet in slaap vallen. Ogen open en oren open. Zien en luisteren wat gaande is in de kerk, in de wereld. En vooral lezen in de Bijbel en daarnaast ook de krant bijhouden. Ook dat. De antenne gericht op het woord. Heren, wat zegt u ervan? De tekenen van de tijd. De signalen van de eindtijd. En hoe is het nu in de wereld om mij heen? Zie ik dat in vervulling gaan? Letten op de tekenen. En dan zie ik en dan hoor ik al dringender en duidelijker de signalen van de eindtijd. Ik hoor zijn voetstappen door de verschrikkelijke dingen die gebeuren. Maar ook de heerlijke dingen die gebeuren. Met dat volk Israël. Met evangelisatie en zending, de Bijbelvertaling in alle landen, de spreiding van het evangelie over de wereld. En door al die tekenen hoor ik dat zijn voetstappen eraan komen, duidelijker en dringender. Er is een oudvader die heeft gezegd, Samuel Rutherford, voor de ouderen die hem kennen, die heeft gezegd, oh sweet Jesus, take white steps. Dan hou je van de Heer Jezus, hè? Lieve Heer Jezus, ik hoop dat u grote stappen neemt, opdat u des te eerder bij mij zal zijn. Bij ons, bij uw gemeente zal zijn. Als een spoorwegovergang. Je hoort het ergens rinkelen, hè? Je ziet de lichten branden. De trein komt eraan. Ik zie het aan de lichtjes en ik hoor het aan de belletjes die rinkelen. Het gaat met deze wereld. Het gaat met de geschiedenis van deze planeet aarde naar die grote, glorieuze verschijning van Jezus. Dat geweldige moment. Nou, daarvoor moeten we elkaar wakker houden, wakker schudden. Zalig is hij die leest. De Heilige Geest zegt als het ware, dit boek verdient het om je erin te verdiepen. Opdat we niet met koude lippen en met bevroren harten, maar met een vurig verlangen zullen bidden. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. Zalig is hij die leest en die luistert en het woord bewaart. Ja, gemeente, dat wij ook de oordelen die in dit boek beschreven zijn. Als je nou nog niet wederom geboren bent. Als je nou nog onbekeerd bent, laat ik het zomaar eens zeggen. Gewoon ouderwets klassiek. Als je nou nog niet omgezet bent van dood levend gemaakt. Dan is het ook goed om dit boek te lezen. En dat je dan de oordelen van dit boek op jezelf gaat betrekken. Dat moet je eens doen. En dat je dan zo aangegrepen mag worden door de kracht van het woord van God. Dat je die toekomende toorn die boven je hoofd hangt gaat ontvluchten. Door naar het Lam van God te gaan en om de Heere Jezus te gaan omhelzen die dat oordeel voor jou wilde dragen. En dat dat Lam van God dan de liefste van je leven gaat worden. En dat er dan ogenblikken zijn in je geloofsleven, in je beste ogenblikken, dat je met groot verlangen gaat uitzien naar die grote dag. Want weet je wat er gaat gebeuren als je nou die toekomende toorn gaat ontvluchten. Hè? En je mag het Lam van God, de Heer Jezus, omhelzen. Dan ga je van hem houden. En dan krijg je op dat moment ook de Heilige Geest. En die Heilige Geest die zegt in jouw hart. Die zegt het je voor. Die zegt Abba Vader, maar die Geest die gaat ook in je hart roepen. Kom, Heere Jezus, want de geest en de bruid die zeggen, kom. Dan ga je verlangen naar zijn wederkomst. Dan ga je verlangen dat hij bij je is en dat jij bij hem voor eeuwig mag zijn. In de beste ogenblikken van je geloofsleven. Nou, wie zij zijn, dat is de gedachte. Dat zijn de lezers en de luisteraars en de bewaarders. De tweede gedachte, wat lezen ze dan? Ja, er staat zalig zijn zij die lezen de woorden van de profetie, deze profetie, de woorden van deze profetie, die bewaren wat daarin geschreven is. Ja, dat gaat dus hier over het boek de Openbaring, heb ik gezegd. Wat staat daar dan in? Weet je, er zijn nog wel wat mensen die zeggen van, ja, kijk, Ik vind het eigenlijk maar een mysterieus boek. Je kan volgens mij het beste maar het een beetje gesloten houden. In ieder geval niet over preken, niet te veel. Want er zijn zoveel meningen over en zoveel visies en zo. En dan krijg je alleen maar verwarring en zo. Trouwens, het is een erg moeilijk boek ook. Het is ook geheimzinnig. En wat moet je nou letterlijk nemen? En wat moet je nou figuurlijk? En wat is nou symbolisch? En ik ben zo blij dat er hier een zaligspreking staat, weet je dat? Dat de Heer ons als het ware aanpot, aanmoedigt, aanvuurt. Lezen, lezen, lezen. Ja, maar Calvijn heeft er geen commentaar op geschreven. Dus ja, kunnen wij er dan wat zinnigs over zeggen? Nou, hoofdstuk 1 gaan er wel. En hoofdstuk 2 en 3 over die zeven gemeenten ook dan wel. Maar vanaf hoofdstuk 4 wordt moeilijk. Bovendien zeggen een ander. Ja, het is al zo vaak misbruikt hè, door de wederdopers en zo. En al die giliasten en al die... Die mensen over die extreme bewegingen en zo, die hebben hele theorieën over en misbruik. Ja, maar dat wil nou niet zeggen dat je daarom het moet in onbruik houden. Alles in de Bijbel is misbruikt, alles. De uitverkiezing, daar is al wat over gezegd wat niet naar het woord was. Oh, daar zijn al wat mensen door psychisch verwrongen geraakt. Maar we zeggen dus niet omdat de mensen zo verkeerd mee omgegaan zijn. Nou ja, laten we dat stuk maar liggen. Avondmaal. Oh, wat is daar allemaal over gezegd. En wat een visies. En wat een verkeerde visies. En dan zeggen we toch ook niet van, nou, laat dat nou maar zitten hoor. Want er is al zoveel over gebakken leid. We proberen te luisteren. En we bidden om een geheiligd verstand. En om licht in ons hart. We proberen te luisteren naar wat de Heer, wat de Geest, wat de gemeente zegt. Het lijkt wel alsof God al die tegenwerpingen voorzag. En daarom heeft laten opschrijven. Zalig is hij die leest. Nou, wat lees ik dan? Nou, ik ga een paar dingen noemen. Kijk, er staat niet voor niks in de Bijbel. Alle schrift is nuttig. Of je er nou voor geleerd hebt of niet, dat maakt niet uit. Maar alle schrift is nuttig. Tot vermaning, tot bestraffing, tot weerlegging, tot verbetering. Omdat je nou als mens Gods volkomen toegerust wordt om de Heere te dienen en te verwachten. Als je dit boek biddend leest, dan zit er in elk hoofdstuk wel iets voor je bij wat je treft. Dan zit er in elk hoofdstuk wel iets wat je raakt. En er kan er best in één hoofdstuk best wel veel dingen zijn dat je zegt, dat snap ik niet, dat snap ik nog niet, vind ik donker en duister. Maar in elk hoofdstuk zit er een sterretje. Ja, dat snap ik wel. En daarmee kan ik aan de slag, dat kan ik in mijn hart bewaren en overdenken. Nou, dat is één. Het is nuttig om te lezen. Er zit altijd wat voor je bij. Weet je, ik wil nog wat zeggen. Wat lees je dan? Weet je, dit boek trekt mij aan omdat ik zoveel van de Heere Jezus lees in dit boek de Openbaring. Heel vaak wordt er over de Heere Jezus, veel verschillende namen en titels worden er over hem, van hem, gezegd in dit boek. De daden die hij gedaan heeft. We hebben gelezen in vers 5 bijvoorbeeld, Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Die ons heeft lief gehad. Ons van onze zonde gewassen, vers 6, en ons gemaakt tot priesters en koningen. Er staat in elk hoofdstuk staat er wel iets te lezen over de Heere Jezus. En ik weet zeker, als je een wederom geboren christen bent, dan wil je graag veel van hem horen. En dan wil je graag gaan onderzoeken wat er nou van hem geschreven staat. Daar ga je hard naar uit. Je kan nooit te veel over hem horen. En als er dan maar iets is wat van hem spreekt, dan neem je dat mee in je hart. Je kan nooit genoeg van de koning horen. Ieder bericht over hem valt goed, ja toch? Nou, daarom is het goed om dit boek te lezen. De Heer Jezus wordt hier beschreven in het boek bijvoorbeeld als de leeuw uit Juda's stam. Nou, daar kan je heel de dag over nadenken. Heere, u bent de leeuw. De Lion King, u bent de leeuw, de koning der koningen, dat bent u. Er wordt gesproken al over de Heer Jezus als het lam dat in het midden van de troon staat als geslacht. Daar kan je heel de week over nadenken. U bent het lam. Het lam. Mijn lam. Mijn offerlam. Er wordt over Jezus gesproken als diegene die de sleutel heeft van de dood en van de hel. Als hij opent. Maar als hij sluit zal niemand openen. Er wordt over hem gesproken over zijn toren, maar ook over de bruiloft en de bruid van het lam. Nou, dat is twee. Er wordt veel over de Heer Jezus gesproken. Er wordt in het boek de Openbaring, daarom is het goed om te lezen, veel gesproken over de verdorven menselijke natuur. Hoort u wat ik zeg? Er wordt hier veel gesproken over de uiterste corruptie van onze menselijke natuur. Het is onvoorstelbaar hoe hard een mensenhart is, mijn hart is. Onder de hardste slagen en onder de felste plagen bekeert een mens zich niet. Aangrijpend om te lezen in dit boek, dat de Heere ze moet straffen, de wereld, en ze ook zal straffen, maar ook moet straffen vanwege hun goddeloosheid en ongerechtigheid. Vanwege de lauwheid van Laodicea, de gemeente. De Heere moet, niet wil, maar moet dan straffen. En dan gaat het op een gegeven moment zo ver, hè, zo ver. Dan staat er, als er dan al die vreselijke plagen over de wereld zullen komen, dat de mensen hun tongen zullen kauwen van de pijn. En dan staat er, en ze lasterde God des hemels wegens hun pijn. En zij bekeerde zich niet van hun boze werken. Dat is een mens. Wat is er voor nodig om u te brengen aan de voet van het kruis? De Tweede Wereldoorlog, toen die uitbrak, toen liepen de kerken nog vol, even. Als er nou een ramp gaat gebeuren, hoe zal dan de Maranatenkerk weer vol lopen? Geloof je? Ons hart is zo verhard en ook aan het verharden. Dat nog eerder mijn tong, het puntje van mijn tong eraf bijt, dan dat ik ga roepen, gena, o God, gena. Dat brengt me op een volgende punt. Als ik dit boek lees, zalig is hij die leest, er staat in dat boek de Openbaring nog veel van de hel. Als een angstaanjagende eeuwige werkelijkheid. Er staat bijvoorbeeld in dit boek, als iemand niet geschreven is in het boek des levens des lams, die zal geworpen worden in de poel des vuurs die daar brandt van vuur en zwavel. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.
Dat is wat?
Weet jij dat je daar niet terecht komt? Weet je dat? Weet jij dat zeker dat je daar niet terecht komt? Ik geloof dat hard nodig is, mensen, dat we in onze tijd, in onze kerk, dat we de realiteit van een eeuwige helle straf, dat we dat onder ogen zien. En dat we dat niet gaan verdoezelen. De belangrijkheid van een helder inzicht, ook in dit verschrikkelijke thema, is bijbels. God waarschuwt ons daarvoor. In Openbaring is het een realiteit. Er wordt ook veel van de hemel gesproken in het boek. Over de hemel wordt gesproken als een bruiloft. Feest! Feest in de hemel! Een bruiloftfeest! Waar liefde is, waar vreugde is. Waar blijdschap is. Waar gezongen wordt. Waar harpen zijn, waar muziek is. Waar palmtakken zijn, waar tronen en kronen zijn. Een lichtstad met zijn paarlenpoorten. Als goudende portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? Die heerlijke hemel die wenkt. Is er in de Maranatenkerk een hel die verschrikt?
Schrik je er nog van?
Is er in de Maranatenkerk hier een hemel die verkwikt en zegt, tjoh. Daar verlang ik nou naar. En daar ga ik naar op zoek dat ik straks die poorten van die reine stad mag gaan. Dat de deur voor me zal opengaan. Dat lokt, dat lonkt, dat wenkt. Die heerlijke gouden stad. Er wordt ook veel over de kerk gesproken in de Openbaring. Die vervolgd wordt, die strijd heeft. Die gecorrigeerd moet worden waar vervolging is. Weet je, dit boek de Openbaring is net als een wolkolom. Met een lichtkant en een donkere kant. Prachtige lichtkant. Een hele zwarte donkere kant. Alle twee. De donkere zijde voor de onbekeerde. En dat mag niemand blijven die hier vanmorgen in de kerk is. En de lichtzijde voor Gods kinderen. De gelovigen. Een boek vol met waarschuwingen voor de ongelovigen, voor die de leugen lief heeft. Voor de lauwen, ook dat, voor de lauwe mensen. Maar een boek vol vertroosting voor de kinderen van God. Een boek vol overwinning. Die draak mag er zijn. En dat beest mag er komen. Maar het lam heeft overwonnen. En zalig zijn zij. Die dat lam mogen volgen waar het ook heen gaat. Te feliciteren ben je als je de woorden van dit boek hoort, ter harte neemt, bewaart. En te condoleren ben je als je dit wegstopt. Als je zegt, dat vind ik eng. Dominee, ik vind het een beetje beklemmend vanmorgen. Ik vind het een beetje te beklemmend. Ik vind het eng. Ik denk niet dat ik dat volhoud. Te condoleren ben je als je de woorden van dit boek niet ter harte neemt. En als je het wegmoffelt en wegstopt en weg laat zakken. Als je het verdrinkt, als het voor je uitschuift, dan ben je dwaas. Zalig zijn zij die de woorden van dit boek nauwkeurig leest. En er niks aan toevoegt, maar er ook geen woord uit schrapt. Gewoon zoals God het gezet heeft. Laatste gedachte, ga ik mee eindigen. Ja, waarom moet je dat dan lezen? Nou, er staat een beweegreden bij. Want de tijd is nabij. Wat wil dat zeggen? De tijd is nabij. Er staat in de grondtekst een woord kairos. Dat betekent eigenlijk het uur, u. Het beslissende moment. Het beslissende ogenblik. Dat is nabij. Dat is niet ver meer weg. Het bepaalde tijdstip, hè? Dat is nabij. Elk jaar, elke maand, Elke week. Elke dag. Elke uur. Elke minuut. Elke seconde. Brengt ons dichter bij dat ogenblik. Dat Jezus terugkomt. Het is dichter bij dat je denkt. Hoe laat is het dan op Gods klok? Ik weet het antwoord. Het is bijna tijd. Het is bijna tijd. De tijd is nabij, staat er. Het is bijna tijd. Tijd van de voltrekking van de oordelen Gods. De dag der wraken van onze God. De dag ook van de verlossing van Gods kinderen. Die is ook nabij. De dag van de heerlijke verschijning van de Heer Jezus en wederkomst. Ik had het net over die trein, hè? Die trein. Die signalen, die lichten die gaan branden. En dat geluid wat je hoort, die signalen die je hoort. De trein komt eraan. Mensen, het is een sneltrein. Het is een sneltrein. Ga harder dan je denkt. Bijna tijd. God is nog, het is nog genadetijd, nog wel. God is nog langmoedig omdat hij niet wil dat er enige verloren gaat, maar het gaat vlug. Ja, zegt iemand, dominee, al die dominees zeggen dat. Dan laat ik me eigenlijk niet meer door bang maken, moet luisteren. 2000 jaar wordt het al geroepen, dat Jezus terugkomt. Hij is nog niet gekomen. Kan al een paar duizend jaar duren. 2000 jaar. Ja. En één dag in, dat is als 1000 jaar, en 1000 jaar is 1 dag. De ogen van God dus. Eigenlijk zijn er nog maar 2 dagen voorbij. 1 dag is als 1000 jaar, dus 2000 jaar is 2 dagen. Er zijn nog maar 2 dagen voorbij, ja.
Dat is waar.
En op de derde dag, dan gebeurt het altijd. He? Op de derde dag gebeurt het altijd. Dat zie je heel vaak in de schrift, die derde dag. Stond Jezus op, wanneer? Vroeg op de derde dag. Toen stond hij op. Er is een Jood geweest, de Rabbi Jochanan, die leefde in de tijd van Jezus trouwens, iets later. Die zei, de zoon van David, die komt alleen maar in een tijdperk dat het of volkomen rechtvaardig is op aarde, of in een tijdperk dat het volkomen onrechtvaardig is op aarde. En dan komt hij terug. Nou, dat laatste, daar stevenen we op af. Er is een kinderliedje dat zingt, ik richt mijn leven naar Gods klok. Zijn tijd is altijd goed. Ja, maar hoe laat is het dan op Gods klok? Zijn tijd is altijd goed, hoe laat is het dan? Kinderkens, zegt Johannes, het is de laatste uren. Oh, dus het is tussen 11 en 12, ja. Het is bijna tijd. 10 over 11? Of misschien wel 5 voor 12? Of misschien wel 1 minuut voor 12? Nog iemand die zegt, ja dominee, luister eens even. Dat klemmende, dat staat me niet aan. Jezus heeft toch zelf gezegd van die dag en van dat uur en van dat tijdstip, dat weet niemand. Hij heeft ons geen datum gegeven. Nee, dat is waar. We moeten niet gaan rekenen, dat zal ik niet doen ook. Maar we moeten wel letten op de tekenen. De tekenen. De lichten branden al een tijd. En de signalen worden duidelijker. De weeën gaan over de wereld. En de weeën worden sneller en heftiger en pijnlijker. En steeds korter op elkaar. Het kind komt. De verlossing is nabij. Je zou eigenlijk elke week boven je agenda moeten zetten. Jezus kan deze week terugkomen. Hij zou deze week kunnen komen. Weet je... De eerste komst van de Heer Jezus, hoeveel waren er nou eigenlijk die hem verwachten? Dat waren niet veel. Ze wisten het, de Joden wisten het allemaal, dat de Messias zou komen. En toen kwam Jezus. Ze hadden een eigen conceptie, een eigen idee van, ja, als hij komt, dan komt hij op een paard en zo. En dan komt hij verlossend en bevrijdend en Romein uit het land verjagend. Ze waren eigenlijk verward door hun eigen, ja, dogmatiek. Maar er waren er een paar maar eigenlijk die hem echt verwachten. Zacharias Elisabeth,
Simeon en de oude Anna, die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Toen hij kwam, ze hadden het woord en ze hadden de profetieën. Maar toen hij kwam, waren er eigenlijk maar een enkeling die hem echt verwachtte. Terwijl het laatste boek van de Oude Testament of zij zie hij komt. Maar er waren maar een enkeling die hem verwacht. En nu zijn wij, ja, bezig met het laatste boek van het Nieuwe Testament. Ook weer die verwachting, hij komt. En we zijn nu aan de eindtijd van het christendom. En is het nou net als bij het jodendom, bij de eerste komst van Jezus? Wat vroeger de enige hoop was. Is dat nu de hoop geworden van maar enige, van enkele? Verwacht je hem? Verwacht u hem? Wat roept dat nou bij u op? Vrees of verlangen? Een blij uitzicht? Of voor je uitschuiven? Vind je het nou beklemmend of vind je het nou bevrijdend? Kan je erin meekomen vanmorgen? Ja, dominee, zou het er wel zijn. Ik verlang er wel eens naar. Schrik je ervan? Of verwacht u hem? Verwacht je hem net zoals kleine kinderen die jarig zijn? En jarig worden. Nog 1, nog 2, nee, nog 3 nachtjes slapen. En morgen dan nog 2 en daarna nog 1. Vol verwachting. Verwacht je hem zoals een bruid uitziet met bruidsverlangen naar de trouwdag? Dat is het hoogtepunt. Ja, dat is een van de mooiste momenten van mijn hele leven. Als ik de bruidegom, de trouwdag, mijn man mag noemen voor altijd. Gemeente, ik geloof hoe meer je aan hem verbonden bent, hoe groter het verlangen wordt. En als dat mag leven, hè, praktische toepassing. Als dat mag gaan leven in u en mijn hart, als het meer mag gaan leven de komende maanden. Terwijl u bezig bent zondags en door de week op de huiskringen. Met dat machtige thema verwachting, christelijke hoop. Niet met een hoofd vol dat je zegt, oh die puzzelstukjes, nee, maar met een hart vol verlangen, dat is de bedoeling. En dat het nou steeds meer mag gaan leven. En weet je wat nou de uitwerking is van zo'n Maranatha prediking? Als je leest en als je luistert en als je het bewaart in je hart. Weet je wat de uitwerking van zo'n Maranatha prediking is? Relativering. Dan ga je de hoofdzaken van de bijzaken relativeren. Weet je, dan ga je zien wat is nou de hoofdzaken, wat is de bijzaken. In het licht van de spoedige wederkomst zijn er zoveel dingen dat eigenlijk maar peanuts zijn. Waar maken we ons druk om in de kerk? Waar maken we ons druk om? We zijn vaak als kleine kinderen, onvolwassen gelovigen, die ons druk maken om dingen die eigenlijk niet met de hoofdzaak te maken hebben. En als je de waarheidsvriend leest, waar maken we ons druk om? We kunnen ons druk maken over vertalingen. We kunnen ons druk maken over zingen. Over hoe snel, hoe langzaam, het tempo, wat er gezongen wordt. We kunnen ons druk maken over politieke keuzes, over de positie van de vrouw in de gemeente, over kinderen, over kleding. Het zijn allemaal belangrijke bijzaken, het zijn bijzaken. Weet je wat de hoofdzaak is? Verwacht u hem. Verwacht u hem. En dat we een lijn hebben en dat we een bepaalde lijn uitzetten, prima. Maar laten we het niet gaan verabsoluteren, mensen. Daarvoor is het bijna tijd. Er zijn belangrijkere dingen te doen. Weet je, als deze boodschap landt in mijn hart, in de gemeente, dan ga ik niet alleen heel wat dingen relativeren. Maar ik ga ook mijn leven heiligen. Want ik kan wel bekeerd zijn, maar ben ik nou bereid als die komt? Ben ik er klaar voor? Ben ik er klaar voor? Of moet er in het licht van dat beslissende ogenblik wat komen gaat, moeten de dingen nog opgeruimd worden? Omdat ik zo mijn heiland niet tegemoet kan gaan, dan moeten er nog dingen rechtgezet worden. Wat een stimulans voor haar levensheiliging, de Maranatha-boodschap. En wat een stimulans om te evangeliseren. Want er zijn er nog zoveel in de stad. Er zijn er nog zoveel in mijn omgeving die, als hij terugkomt, dan staan ze aan de verkeerde kant van de lijn. Dan zijn ze nog niet gered, nog niet behouden. En ze moeten nog behouden worden voordat die grote, dat beslissende moment eraan komt. Er zijn wat mensen die wegsterven rondom me heen. Weet je, dat is hoofdzaak en noodzaak dat we in het licht van de naderende komst, dat het evangelisatiewerk geïntensiveerd wordt. Er komt trouwens ook een blijde verwachting. Weet je, het is niet meer zo klemmend. Als ik de Heere Jezus mag verwachten, dan is het niet meer zo klemmend van, kan ik nou God ontmoeten als ik sterf? Maar dan is er een andere vraag die gaat spelen. Niet kan ik God ontmoeten als ik sterf, maar kan ik nou Jezus ontmoeten als hij terugkomt? Want hij kan eerder terugkomen dan dat ik sterf. Ben ik er dan klaar voor? Nou, de Heere zegene deze boodschap, deze Maranatha boodschap aan ons aller hart. Om nou te leren onderscheiden waar het op aankomt, om hem te verwachten. Om ons leven te heiligen en om in bewogenheid met de naaste, om ze te vertellen, nu het nog genadetijd is, van wie de Heer is. Wanneer komt Jezus terug? Dominee, kan je een indicatie geven? Wanneer komt Jezus terug? Eigenlijk is hij al aan de late kant. Ik had hem eigenlijk al veel eerder verwacht. Maar misschien wacht de Heer nog. Waarom? Opdat uw kinderen, opdat die catechisanten, opdat die gemeenteleden, die kleinkinderen van u, omdat ze er nog niet klaar voor zijn. De Heer is langmoedig, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat allen tot behoudenis komen. De tijd is nabij. Er was eens een dominee op gesprek, een kring. Hij zat daar met mensen, kerkmensen, serieuze mensen. En hij zat daar in de kring. Prettig gesprek, goed gesprek, geestelijk gesprek, godsdienstig gesprek. En op een gegeven moment vroeg die dominee aan degene die naast hem zat, zeggen: verwacht u nou dat in deze nacht, Jezus komt? Nou, van lieverlede is het een beetje stiller natuurlijk in de kamer. Eerlijk gezegd niet, dominee. Want eerst moet het Joodse volk nog tot bekering komen. Zei de dominee: mevrouw, u, verwacht u dat Jezus in deze nacht komt? Nou, eerlijk gezegd niet, want eerst moet het evangelie worden verteld aan alle volkeren. Dat is nog niet gebeurd. Dan ging de dominee weer verder. En u, verwacht u dat Jezus deze nacht komt? Nou, eigenlijk niet, dominee, want eerst moet er nog een bloeitijd voor de kerk komen. En zo ging die dominee het hele kringetje af. U, verwacht u dat Jezus deze nacht komt? Verwacht je dat? Nee, want er moet eerst nog een 1000 jaar rijk komen. Nou, op een gegeven moment had hij ze allemaal gehad. Nou, toen werd het stil, helemaal stil. Wat zal die dominee nou zeggen op al die meningen, al die visies? Toen stond hij op en toen zei hij dit: niemand van u gelooft dat Jezus vannacht kan komen. En in zo'n nacht komt hij. Want er staat in de Bijbel: op een uur dat u het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Amen.